We willen vanmorgen verder gaan met de geschiedenis van de Emmausgangers. Vorige week zijn we daarmee begonnen en we vervolgen nu die stof. En met het oog daarop lezen we met elkaar Lucas 24, vanaf vers 18 tot en met vers 35. De schriftlezing die we u zojuist noemden, vindt u in Lucas 24, vanaf het 18e vers tot en met het 35e vers.
En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende zei tot hem: Zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem? En weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zei tot hen: Welke? En zij zeiden tot hem: De dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel van de dood en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommige van degenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen ze niet. En hij zei tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende: Blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het, en als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend, en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkaar: Was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende? En zij, opstaande terzelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem, en vonden de elven samen vergaderd, en die met hen waren, welke zeiden: De Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was, en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood.
Geliefde gemeente, geliefde doopouders, het is de bekende John Bunyan geweest die, zoals de meesten van ons vanmorgen wel weten, een prachtige allegorie heeft geschreven. Een prachtig boek met als titel De Christenreis naar de Eeuwigheid. In het Engels genoemd, als ik het verkort weergeef, A Pilgrim's Progress. Het gaat ook over een pilgrim, over een pelgrim. Christen die aanvankelijk zijn leven leidt in alle rust, in stad, verderf, wordt op enig moment opgeschrikt door het oordeel dat op hem rust. Hij krijgt er oog voor. Hij vlucht de stad uit, die laat hij achter zich. En als ik u dan mag meenemen naar een indrukwekkend moment uit die prachtige beeldspraak, dan zien we op enig moment in gedachten hoe hij een heuvel beklimt. Op zijn rug draagt hij een zwaar pak, het is het pak van zijn zondelast. Maar bovenop die heuvel ziet hij een kruis, een houten kruis. En hij klimt naar boven, terneergedrukt door die zware last die op zijn schouders drukt en op zijn rug drukt. Maar wanneer hij dan voor het kruis staat, dan wordt het pak losgemaakt en valt die zware last van hem af. Het verdwijnt in een diepe kuil. Hij kan er niks meer van terugzien en niks meer van terugvinden. Het is eigenlijk het beeld dat we vanmorgen hebben zien gebeuren. Hier bij het doopvont. Het oude leven afleggen en met Christus opstaan in een nieuw leven. Bunyan heeft er iets van beschreven in dat boek. Maar voordat hij bij dat kruis komt, is hij eerst op een andere plaats geweest. Een groot huis, jongens en meisjes. En in dat huis woont meneer Uitlegger. En meneer Uitlegger heeft Christen, de hoofdpersoon van het boek, meneer Uitlegger heeft Christen meegenomen door verschillende kamers heen en heeft hem, zoals zijn naam al zegt, uitleg gegeven over verschillende zaken van het geloofsleven. Aan de hand van een schilderij, aan de hand van verschillende mensen, aan de hand van een vuur dat maar niet dooft, hij kreeg uitleg. Wel gemeente, ook vanmorgen zien we twee pelgrims die uitleg krijgen. Niet in het huis van de uitlegger, maar van de grote uitlegger. Niemand minder dan de Heer Jezus, die hen vergezelt op de weg naar Emmaus. We staan erbij stil wanneer we letten op Lucas 24 vanaf het 21ste tot en met het 35ste tekstvers. Lucas 24 vanaf vers 21 tot en met vers 35. Ik schrijf er vanmorgen boven deze woorden: taal en teken. Taal en teken. Twee gedachten. Allereerst een open woord. Dan letten we op vers 21 tot en met vers 27. Een open woord. En in onze tweede gedachte letten we op een open woning. Want we zien hoe het huis van de Emmausgangers open gaat. Vanaf vers 28 tot en met vers 35. Dus allereerst een open woord, want we zien hoe de Heer Jezus het woord als het ware openlegt, helemaal ontvouwt, een open woord. En in onze tweede gedachte een open woning. We hebben vorige week een poosje samen opgelopen met die twee reizigers die uit Jeruzalem afkomstig waren en hun weg zochten naar Emmaus. Een kleine onbetekenende plaats. Ze waren op weg naar die plek en we hebben ook gezien hoe ze dat deden. Het verdriet stond van hun gezicht af te lezen. Hun ogen stonden bedrukt. Ze gingen gekromd en met gebogen schouders hun weg, al slepend van Jeruzalem naar Emmaus. En opeens hadden ze voetstappen achter zich horen aankomen, voetstappen die dichterbij kwamen. Het leek alsof ze zouden worden ingehaald, maar die persoon die hen achterop kwam, die bleef gelijke tred houden met hen. Ze werden niet ingehaald, hij bleef met hen oplopen. Het was de derde persoon die zich bij hen voegde. Nu waren ze met z'n drieën. Het was de tweede persoon uit de goddelijke drie-eenheid, de tweede persoon van het goddelijke wezen. En die persoon had gevraagd: waar spreekt u over met elkaar? Waar gaat uw gesprek over? En uiteindelijk hadden de Emmausgangers prijsgegeven waarover het gesprek ging. En de man die hen vergezelde had niet anders gedaan dan luisteren. Ja, we zeiden het vorige week tegen elkaar, 6 versen lang had Lucas nodig om te verhalen en weer te geven waar de mensen over gesproken hebben. 6 versen lang, maar de man die met hen opliep, de grote vreemdeling, hij heeft ademloos geluisterd. Ja, er klonk teleurstelling in de woorden door. Het ging over Jezus, de Nazarener. Ja, er klonk teleurstelling in door, want die Jezus Nazarener, ze hadden er zulke hoge verwachtingen van. Het ging ook over een profeet. Machtig in werken, machtig in woorden, maar ook de weg van die profeet, van Jezus de Nazarener, het leek helemaal dood te zijn gelopen. Maar nu gaat diezelfde profeet onderwijzen. En voordat hij dan gaat onderwijzen, luisteren we eerst nog naar de rest van de woorden die de Emmausgangers met hem hebben gedeeld. En die Lucas op zijn beurt weer met ons deelt. Vers 21. En wij hoopten. Ach, u proeft opnieuw de teleurstelling. Verleden tijd. Ach, we hadden nog zo gehoopt dat. We hadden nog zo verwacht dat. We hadden er moed op dat. Maar alle hoop en alle moed en alle verwachting is de grond ingeslagen. Toen Christus stierf van het kruis, stierf de hoop van de Emmausgangers. Toen Christus in het graf werd gelegd, werd ook hun moed met hem begraven. En toen er een zware steen voor de opening van het graf werd gerold, werd er ook een zware steen gerold voor de verwachting van deze reizigers. Weg hoop, weg moed, weg verwachting. Welke verwachting? En wij hoopten dat hij degene was die Israël verlossen zou. Gemeente, hier gaat het over de verlossing van Israël. Daar hebben deze reizigers op gehoopt. Maar wat voor verlossing was dat? Ja, wanneer we bekend zijn vanmorgen met de Bijbel, dan weten we dat. Maar er zijn er vanmorgen ook onder ons die niet opgegroeid zijn met de Bijbel. Wanneer het gaat om de verlossing van Israël, zoals deze mensen daarover spreken, dan gaat het over een aardse verlossing. Deze reizigers hadden erop gehoopt dat de Heer Jezus Israël zou zuiveren van de Romeinen. Dat hij de Romeinen uit het land weg zou jagen. Dat hij de bezem door het land zou halen. En dat hij de natie zou stichten, de natie van Israël. Dat er weer een Davidszoon op de troon zou komen. Een tweede Salomo. Ze verwachten een aards koninkrijk. Daar hadden ze op gehoopt. En nu kunnen we ons nog wel indenken dat die verwachting leefde breed bij de Joden. Maar gemeente, laten we er goed oog voor hebben vanmorgen. Het gaat hier niet zomaar over een paar Joden. Het gaat hier over kinderen van God. Het gaat hier over twee discipelen van de Here, die hem hebben horen spreken. Die hem hebben gevolgd. Die hem hebben gediend. Het gaat hier over twee kinderen van de levend gemaakte kerk. En daar ligt vanmorgen dan al geestelijk onderwijs in opgesloten. Ja, ook wel ontdekkend onderwijs. Namelijk deze les. Dat ook een kind van de Here, iemand die mag delen in genade, toch zo'n beperkt beeld van de Here Jezus kan hebben. Zeer beperkt. Paulus zegt het in 1 Korinthe 13. Wij, dat is Gods volk, wij kennen ten dele. En dan gebruikt Paulus, jongens en meisjes, het beeld van een spiegel. Jullie hebben vanmorgen misschien ook wel even in een spiegel gekeken. Misschien heb je haartjes wel even gekamd. Er wordt nee geschud, maar er zijn ook wel kindjes die misschien wel even in de spiegel hebben geblikt. Mijn kinderen wel vanmorgen. En dan hebben jullie een goed beeld gekregen van wat je zag in de spiegel, van je eigen gezicht. Maar in de tijd van Paulus, ja, was zo'n spiegel eigenlijk maar een bronzen of een koperen plaat. Als je daarin keek, dan zag je misschien hoogstens de contouren van je gezicht. Het gaf niet een echt beeld van wie je bent. Heel anders dan vandaag. En als ik voor de kinderen een ander voorbeeld mag gebruiken, wanneer we elkaar vanmorgen zouden vragen, kennen jullie de stad Rotterdam of kennen jullie de stad Amsterdam? Dan zouden we misschien met elkaar zeggen, nou, we kennen wat hoofdstraten, wat hoofdwegen en wat pleinen misschien. Maar de hele stad kennen, nee, dat kennen we niet. Dat zou te veel gezegd zijn. Maar wanneer we, jongens en meisjes, met elkaar aan boord zouden gaan van een helikopter, en we zouden boven zo'n stad gaan vliegen, ja, dan krijg je een goed beeld van zo'n stad. Dan zie je precies hoe de wegen lopen. Je ziet de kruispunten. Je ziet de kerken liggen. Dan krijg je een echt beeld van de stad. Wel, gemeente, met de hoogste eerbied gesproken. Een kind van God heeft hier beneden maar een zeer beperkt beeld van Christus. Maar wanneer hij eenmaal boven zal komen, in het koninkrijk der hemelen, dan wordt waar wat Paulus in datzelfde hoofdstuk heeft opgetekend, 1 Korinthe 13. Dan zullen we hem zien, kind van God. Dan zullen we hem zien, van aangezicht tot aangezicht. Maar een kind van de Heere heeft niet alleen een beperkt beeld van Christus, zo zien we het hier in dit gedeelte. We moeten het vanmorgen eigenlijk nog scherper zeggen. Een kind van de Heere kan ook zo'n verkeerd beeld van de Heer Jezus hebben. Dat gebeurt hier. Daarom klinken zometeen ook zulke scherpe woorden uit de mond van de Heer Jezus. Zij zitten hier op een dwaalspoor. Kijk, toen moest ik denken in de stille overdenking van deze stof, toen moest ik denken aan Jacobus en Johannes, wanneer de Heer Jezus op enig moment door een Samaritaans dorpje wil gaan en ze als het ware zeggen, stop, u komt niet verder, u komt er niet in. Dat Jacobus en Johannes zeggen, Heere, zullen we de bliksem uit de hemel afroepen, dat die Samaritanen zal treffen. En dan moet de Heer Jezus hen corrigeren, dan zegt Christus tegen hen, ik ben niet gekomen om de zielen van mensen te verderven. Ik ben gekomen om hen te behouden. En wanneer Christus, ouderen en jongeren, in de hof van Gethsemane is en gegrepen zal worden, dan zien we Petrus grijpen naar zijn zwaard. Strijden voor Christus. Maar de Heer Jezus zegt Petrus, doe je zwaard terug in de schede, zal ik de drinkbeker niet drinken die de Vader mij te drinken geeft. Petrus, niet strijden, maar lijden. Verkeerd beeld van Christus. Wij hoopten dat hij degene was die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Ja, de mensen hebben nog 3 dagen gewacht. Misschien hebben ze ergens nog teruggedacht aan de woorden van de Heer Jezus, dat er op de derde dag, dat hij zal opstaan. Maar ze hebben gewacht tot de derde dag, maar zonder gevolg. Ze spreken nog over de vrouwen. Ze spreken over het getuigenis van de vrouwen en op het getuigenis van die vrouwen zijn er naar het graf gegaan. Naar alle waarschijnlijkheid moeten we hier denken aan Petrus en Johannes. En die hebben precies hetzelfde geconstateerd als wat de vrouwen hebben gezien en ook gezegd. Maar hem zagen zij niet. Ach, wat een teleurstelling. Wel een afgewentelde steen. Wel een leeg graf, wel wat linnen doeken, zelfs nog engelen, zelfs een getuigenis uit de mond van die hemelse boodschappers. Maar hem zagen zij niet. Ja, zo kan het wel eens zijn in het leven, gemeente. Maar hem zagen zij niet. Er is, ouderen en jongeren in deze wereld, ontzettend veel te zien. Jonge mensen, in bioscopen. In theaters, in stadions, maar onder al die dingen moeten wij schrijven, maar hem zagen zij niet. Er zijn in de achterliggende week veel gesprekken gevoerd. Daar hebben we misschien allemaal wel aan meegedaan, maar moeten we vaak niet onder die gesprekken schrijven, maar hem zagen zij niet. En de ernst gebiedt ook te zeggen vanmorgen, en ook de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat er soms ook preken zijn, waarbij we moeten zeggen, maar hem zagen zij niet. Hier ook, grote dingen, geweldige dingen, rijke dingen, maar hem zagen zij niet. En dan gaat Christus spreken. Ja, dan schrikken we wel vanmorgen met elkaar. Want nu gaat die opperste profeet, die grote leraar onderwijzen. Maar hoe begint hij dan? O onverstandige, dat is een woord. We hadden het ook mogen vertalen met het woordje dwaas. Zo wordt het soms ook wel vertaald in het Nieuwe Testament. Staat er hetzelfde woordje, staat er dwaas. Ja, maar de Heer Jezus had toch gezegd tegen zijn discipelen in Matthäus 5 dat we een ander nooit dwaas mogen noemen. Want als we een ander dwaas noemen, dan staan we schuldig tegenover de Heer. ondermijnt de Heer Jezus hier nu zijn eigen woord? Zegt hij, je mag een ander geen dwaas noemen en gebruikt hij nu zelf hetzelfde woord? Kan dat? Klopt dat wel? Gemeente, de Heer Jezus neemt hier dit woord op zijn heilige lippen, omdat hij deze reizigers op een heilige manier gaat onderwijzen. Deze twee pelgrims dwalen. Ze hebben als het schaap van de goede herder het spoor achter de goede herder vandaan verlaten. Ze gaan hun weg in deze ogenblikken in ongeloof. En zeker, dat moeten we ook zeggen vanmorgen, we moeten de situatie wel recht doen. Het nieuwe leven kennen ze. De liefde van God is uitgestort in hun hart. Jazeker, houden we aan vast vanmorgen. Maar toch gaan ze als schapen van die goede herder een weg bij hem vandaan. Ze begrijpen het niet en ze verstaan het niet, maar ze gaan hun weg in ongeloof. En gemeente, als er sprake is van ongeloof, dan moet Christus scherp zijn. O onverstandige, als het gaat om het ongeloof, dan gebruikt Christus scherpe woorden. Hier ligt opnieuw onderwijs in, gemeente. Welk onderwijs? Wel, laat ik het eerst heel algemeen trekken. Dat een kind van de Heere, want daarover gaat het hier, dat een kind van de Heere soms vermaand moet worden. Door de Heere zelf. Door middel van predikanten, door middel van ambtsdragers, dat is de kerkelijke weg. Maar soms moeten we ook elkaar vermanen, geliefde gemeente. In het koninkrijk van God worden geen zoete broodjes gebakken. Dat gebeurt misschien in de bakkerijen hier op Sliedrecht. Maar niet in het koninkrijk van God. En wanneer wij de operatietafel worden opgereden, de operatiekamer worden opgereden en we ons overgeven aan de handen van een chirurg, dan hopen we denk ik allemaal dat een chirurg een scherp mesje gebruikt en niet een stomp mesje. Wanneer hij dat scalpel hanteert, dan moet dat een scherp, een vlijmscherp mes zijn. Zachte heelmeesters, stinkende wonden, zeggen we dan. We mogen het geestelijk overzetten, gemeente. In het koninkrijk van God moeten we met liefde spreken, jawel. Met liefde, zeker. Maar moet er soms ook vermaand worden. O onverstandige, je ziet het echt niet goed. Je ziet het verkeerd. Geliefde doopouders, ik zit naast jullie vanmorgen, ik zeg het nog maar een keer. Ik zit naast jullie. Vermanen is niet zo'n heel chic woord tegenwoordig. Hebben we het liever niet over. Maar het is wel bijbels. Christus laat hier het voorbeeld zien en laten wij de Heer Jezus hierin ook navolgen. Wel met tact, met wijsheid, met liefde, met zorgvuldigheid. We mogen onze kinderen niet tot toorn verwekken. Maar we moeten wel scherp zijn als het nodig is. En ik las gisteren nog een gedeelte hierover van Petrus Wittebrongel. Ik heb zijn naam eerder genoemd. Hij heeft een prachtig werk geschreven over de christelijke huishouding. Oude schrijver. Hij zegt, zelfs Jacob deed het nog op zijn sterfbed. Hij heeft de zonen gezegend, maar hij was ook heel eerlijk tegen die zonen. Zelfs op zijn sterfbed, gemeente, heeft Jacob zijn zonen nog berispt. En heeft het gezegd tijdens zijn leven, Simeon en Levi, jullie zijn verkeerd bezig. Ik moet jullie vermanen. Het moet ook echt een plek krijgen in een christelijke opvoeding. Christus gaat ons er ook in voor. Hij onderwijst zijn kinderen. Ja, wat is dan het verwijt dat de Heer Jezus maakt in vers 25? Ze zijn traag van hart. Nee, niet traag van begrip. Dat staat er niet. Het is niet zo dat het een poosje duurt voordat de waarheid indaalt. Dat ze een poosje moeten malen op de woorden, dat ze het een poosje moeten overdenken, dat ze de zaken niet zo snel vatten. Nee, daar gaat het niet over. Het gaat niet over traag van begrip. Het gaat over traag zijn van hart. Om te geloven, ja wat te geloven, al hetgeen de profeten gesproken hebben. Zet vanmorgen, gemeente, in gedachten maar een dikke streep onder het woordje al. Wat hebben de mannen al niet veel gehoord? Wat hebben de reizigers al niet veel gehoord? De Emmausgangers. Getuigenis van de vrouwen. Getuigenis van de discipelen. Het getuigenis van de engelen. Woorden van de Heer Jezus zelf. Moet er nog meer bij? Maar gemeente, ze hebben alles op een zeer eenzijdige manier beleefd. Ze zijn bekend met het woord van de Heer, maar ze hebben niet geloofd al wat de profeten hebben gezegd. Niet alles hebben ze geloofd. Ze wilden wel een Messias, maar geen man van smarten. Ze wilden wel een leeuw, maar niet een lam. Ze wilden wel een koning met een gouden kroon, maar geen koning met een doornenkroon. Ja, een grote profeet, machtig in woorden en werken, prachtig, maar geen profeet die zich liet slaan en die aan moest horen: profeteer wie u geslagen heeft. Wel een priester, die offert voor de zonde van mensen, maar geen priester die zichzelf opoffert aan het vloekhout op de heuveltop van Calvary. Proeft u het, gemeente? Ze lazen de Bijbel eenzijdig. Moest de Christus niet deze dingen lijden? Moest het niet, zegt de Heer Jezus. Het moest toch via die weg? Het moest toch langs die weg? Waarom, zult u zeggen vanmorgen? Waarom moest dat dan? Er staat hier in het Grieks een woordje, werkwoord, dij. Het is nodig dat, het is noodzakelijk dat, het is allernoodzakelijkst. Laten we dan vanmorgen 3 redenen overwegen met elkaar. Christus moest allereerst lijden, omdat de Vader dat in de eeuwigheid had besloten. Het was Gods raadsbesluit, zijn goddelijke plan. En dat plan moest Christus helemaal volbrengen. Daar moest hij gehoorzaam aan zijn. Dat moest. Christus moest ook al deze dingen lijden om het Oude Testament tot vervulling te doen komen. Want wat liggen er niet in schaduwen in het Oude Testament? En wat was er niet geprofeteerd van de lijdende borg? Christus moest al die zaken tot vervulling brengen. Maar de laatste reden wil ik iets uitvoeriger bij stilstaan, gemeente. En dat is omdat het moest vanwege Gods rechtvaardigheid. Kijk, en dan komen we wat dichterbij vanmorgen. Dan komen we heel dichtbij. Geliefde gemeente, de Heere God had heel duidelijk gezegd in het paradijs: op de dag dat u van die verboden vrucht, van die verboden boom eet, zult u sterven. Maar die waarschuwing was niet genoeg. Wij hebben in Adam gegeten van die verboden vrucht. En wat was het gevolg? Ja, dat Adam en Eva moesten sterven. Steeds maar weer opnieuw lezen we het. En hij stierf, en hij stierf, en zij stierf, en zij stierf. Paulus zegt dat die dood door iedereen is doorgegaan. Romeinen 5. En niet alleen in de mensenwereld, geliefde gemeente, ook in de dierenwereld. Want het nestje in de overkapping achter de pastorie is leeg. Vorige week zei ik dat er een duifje op zat te broeden. Het enige wat nu nog resteert zijn enkele dopjes van een eitje. Duifjes zijn weg, nestje is leeg. Dat is een gevolg van de zonde. En dan zijn het nu maar een paar eitjes. Dat is heel wat anders dan een mensenleven. Maar dit heeft onze zonde gemeente teweeg gebracht. Maar met dat sterven van al die mensen, met het sterven van al die dieren, ook die offerdieren in het Oude Testament, is er geen recht gedaan aan de rechtvaardigheid van God. De ziel die zondigt zal sterven, zeker, maar daarmee is de schuld nog niet afbetaald, gemeente. God komt om zijn recht. Kijk, en daarom moest nu die Heer Jezus uit die hemelse heerlijkheid afdalen naar de aarde. Hij moest zijn heerlijkheid afleggen. Hij moest zichzelf ontledigen, vernietigen, worden als een slaaf. Om nu te voldoen aan dat recht van God. Zie, ik kom om uw wil te doen. En daarom, toen hij bad, neem toch alstublieft deze drinkbeker van mij weg. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Moest de Heer het als het ware zeggen. Mijn zoon, die beker moet u leeg drinken. Kan ik geen afstand van doen. U moet hem leeg drinken. Gemeente, dit heeft Christus nu gedaan voor zijn kerk. U die de Heere lief heeft, dit heeft de Heere Jezus voor u willen doen. Helemaal. Alles. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? Ja, daar loopt het op uit. De hemelse heerlijkheid. De Heere Jezus weet zich in deze ogenblikken omringd met duizendmaal duizenden engelen. Hij hult zich in een prachtig licht. En de heerlijkheid die hij in de eeuwigheid had bij zijn vader, die heerlijkheid, daar kleedt hij zich ook deze ogenblikken in. En dat is ook uw toekomst, kind van God vanmorgen. Dat is ook uw toekomst. Door lijden tot heerlijkheid. Ja, kijk nog maar eens goed naar het doopvont. Met Christus begraven in de doop. Lijden, sterven, maar met hem opstaan in een nieuw leven. Het is uiteindelijk een leven in heerlijkheid. En begonnen hebbende, vers 27, en begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Hebt u gelezen van het paaslam? Hoe dat geslacht werd en hoe het bloed aan de zijposten, aan de bovendorpel, werd gesmeerd? Zag op Christus. Hebt u gelezen van Abraham, die met zijn zoon Isaac de Moria op is gegaan? Isaac, die zich vervolgens liet binden, zag op Christus. Hebt u gelezen van de hoge priester, die op grote verzoendag het heilige der heiligen binnengaat met een schaal vol bloed? Ziet op Christus. Hebt u gelezen Jesaja 53 over de lijdende borg die als een lam ter slachting werd geleid? Ziet op Christus. Hebt u gelezen van Ezechiël hoe hij spreekt over de grote herder? Ziet op de middelaar. Hebt u gelezen van Zacharia 13 over die herder die geslagen zal worden? Ziet op de Messias. En let dan ook even op dat woordje. Legde hij hen uit. De rechte prediking, gemeente, ik pas het meteen maar toe. De rechte prediking kenmerkt zich door uitleg van de schriften. Gods woord moet uitgelegd, opengelegd, ontvouwd worden. Zodat de Heilige Geest vervolgens daarmee zijn heilige werk kan doen. Christus legt uit. Maar hij doet nog iets, en dat is een belangrijke lijn. Hij laat alle lijnen die getrokken worden uitlopen op zichzelf. Kijk, dat is prachtig in dit gedeelte. Alle lijnen. En ik moest ook nog even terugdenken aan bijbelezing die ik toen hier mocht verzorgen over het Pascha. Daar waren we verwonderd met elkaar over die vele lijnen die vanuit Exodus 12 allemaal lopen naar het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Allemaal lijnen. Allemaal vingerwijzingen naar de Heere Jezus. En dan onderwijst Christus hen, al gaande tot op het moment dat ze aankomen bij dat huisje. Daar hopen we zo meteen nog bij stil te staan. Maar let er dan even op, gemeente, waar de Heer Jezus deze pelgrims onderwijst. Niet op een universiteit. Ook niet in collegezalen. Niet op een school. Maar op een zandweg die nu niet eens meer gevonden kan worden. Een zandweg op weg naar Emmaus. Daar ligt ook onderwijs in, gemeente. Dat we elkaar mogen onderwijzen. Tijdens het gewone, mag ik het zo zeggen? Tijdens het gewone leven. Wat zeiden we vorige week ook alweer, geliefde doopouders? Deuteronomium 6. Wanneer u zit in uw huizen. Wanneer u gaat over de wegen. Misschien wel stoffige wegen. Wanneer u neerligt en wanneer u opstaat. En Wittebrongel zei ook, las ik gisteravond ook, laten we toch als ouders profeten zijn in ons gezin. Laten we profeten zijn in ons gezin. Dat betekent dat we allereerst zelf thuis moeten zijn in Gods woord. Dat we Gods woord moeten onderzoeken. Maar laten we onze kinderen onderwijs geven. En nee, dan hoeven we geen doktertitel te hebben of een dokter anders te heten. Geen professor te zijn, echt niet. Mogen we onderwijzen op een stoffige weg, een zandweg. Maar geliefde ouders, grootouders en anderen die verantwoordelijkheden dragen, laten we in het voetspoor gaan van Christus. Laten we ook onze kinderen onderwijzen, ook tijdens de gewone, voor ons schijnbaar gewone omstandigheden van het leven. En dan komen ze aan bij Emmaus, en dat is onze tweede gedachte, ik zal daar korter in moeten zijn. En ze kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. Ik stel de vraag maar gewoon eerlijk. Speelt de Heer Jezus hier toneel? Hij hield zich alsof hij verder gaan zou. Speelt de Heer Jezus hier met eerbied gesproken een rol? Zo mogen we het nooit zien. Hier gaat het over de getrouwe getuigen. In wie het onrecht nooit gevonden is. Die het van zichzelf gezegd heeft, ik ben de waarheid. Maar wat doet de Heer Jezus wel? Christus onderwijst hier opnieuw die Emmausgangers. Hij wacht op hun reactie. En wat is dan hun reactie? Hoe reageren ze op het feit dat de Heer Jezus doet alsof hij verder zal gaan? Ze dwingen hem. Blijf met ons. Ja, zo moeten we het zien, gemeente. Als de Emmausgangers in deze ogenblikken niet hadden gezegd, blijf met ons. Was Christus doorgelopen. Was hij verder gegaan. Zo moeten we het zien. Als de Emmausgangers niet hadden gezegd, blijf toch alstublieft bij ons. Als ze hem niet hadden gedwongen, was hij doorgelopen. Mag u dit wel eens zeggen? Ik weet dat u dit wel eens zegt. Blijf met ons. Het wordt ook wel eens uitgesproken. We horen het wel eens. Het pastoraat. Blijf met ons. Nee, niet letterlijk zoals de Emmausgangers dat zeggen. Maar wel dat u zegt, ik wilde wel dat er geen amen klonk. Ik wilde wel dat de kerk nooit meer uitging. Ik wilde wel blijven hier aan deze plaats. Blijf met ons. Gemeente, dat wordt gezegend. Daar ligt een zegen in. Want Christus gaat met hen mee. En dan gaan ze het huis in. En wat gebeurt er dan? Is het heel bijzonder. Hij komt als het ware binnen als gast. Maar hij wordt hier onder het dak van het huis in Emmaus de gastheer. Gebeurde wel meer wanneer Joden elkaar uitnodigden voor een maaltijd en er werd een rabbi uitgenodigd, een soort wijsheidsleraar, iemand die veel kennis had, die een bepaald aanzien had, een bepaald gezag, dan kreeg die de rol van gastheer. En het is naar alle waarschijnlijkheid zo dat de Emmausgangers Christus hebben gezien als een gezaghebbende leraar. Hij heeft de schriften ontvouwd, hun hart is gaan gloeien van binnen, is warm geworden. Wilt u met ons het brood breken? U mag het doen. En als de Heer Jezus dan naar goed Joods gebruik ook de handelingen in acht genomen heeft, dan heeft de Heer Jezus het brood voor zich neergelegd, heeft hij zijn handen erop laten rusten, heeft hij ervoor gedankt, heeft hij gebeden om een zegen. Toen heeft hij dat stuk brood opgenomen. Hij heeft het gebroken voor de ogen van de pelgrims. En hij heeft elk een deel gegeven. Hij heeft het gedeeld. En wanneer dat gebeurt, gemeente, wordt de nacht verdreven uit het gezicht van de Emmausgangers. Gaan hun ogen open. Hebben ze misschien de tekenen gezien in zijn hand of in zijn pols? Hebben ze misschien in één keer zijn stem herkend? Hebben die woorden, die dankwoorden, die gebeden hen misschien herinnerd aan eerdere gebeden? Ach, wat is er al veel gespeculeerd over dit gedeelte, gemeente. Laten we het niet doen. Laten we heel eenvoudig de schrift laten spreken. Vers 31 zegt het. En hun ogen werden geopend. Daar gaat het om. Na de taal, naar de woorden van Christus, daarna geeft de Heer hen ook een teken. En tijdens dat teken, het verrichten van het breken van brood, worden de ogen geopend. Gemeente, we gaan besluiten met elkaar. Vanmorgen geeft de Heer niet alleen taal, maar ook een teken. Hij komt niet alleen met de bediening van het woord, maar ook met het bediende sacrament. En we zouden heel makkelijk lijnen kunnen trekken van dit gedeelte naar het heilige avondmaal. Dat doen we nu niet, maar we trekken wel een lijn naar het sacrament van de heilige doop. Het avondmaalformulier spreekt erover, maar ook het doopformulier spreekt erover. Het wandelen in een nieuwe gehoorzaamheid met Christus. En het afleggen van het oude leven. Het opstaan met hem, we noemden het zojuist, in dat nieuwe leven. En daarmee dat oude leven achterlaten. Onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven met Christus wandelen. Gemeente, dat is nu alleen maar mogelijk omdat Christus zich liet breken. En daar hebben we vanmorgen nu iets van gezien. Bij het bedienen van het heilige sacrament van de doop. En wanneer onze ogen hiervoor open mogen gaan, dan mogen we dat ook zien. En als de Heer het schenkt, mogen we dit ook beleven. En dat moet niet één keer beleefd worden, maar de Emmausgangers beleven het hier weer opnieuw. Ze mochten al delen in de genade en nu mogen ze het weer zeker weten. En wat gebeurt er dan? Ja, dan kunnen ze niet blijven zitten, gemeente. Nog kort daarover. Ze kunnen niet blijven zitten. Ze komen net uit Jeruzalem. 2, 3 uur gewandeld, jawel. Het is donker geworden, gevaarlijk op de weg, jawel. Ze hebben misschien maar amper een stukje brood gegeten, jawel. Maar ze moeten terug naar Jeruzalem, naar de discipelkring. Dan hopen we het vervolg hierop volgende week wel te overdenken. Maar de Heere geven dat we zo met brandende harten samen met de Emmausgangers onze weg mogen gaan. Niet naar Emmaus, niet naar Jeruzalem, maar wel naar de bovenzaal of naar huis met een brandend hart. Dat we het mogen zeggen met de Emmausgangers, brandde ons hart niet. Was ons hart niet als brandende in ons, toen hij zelf, niet de dominee, niet de predikant, maar toen hij, Jezus Christus zelf, ons de schriften opende. Want mijn God verdrijft de nacht uit mijn gezicht. Amen.